Gemeente, wij willen met elkaar gaan lezen uit het laatste Bijbelboek, het boek Openbaring. Het boek Openbaring, hoofdstuk 1. Openbaring, hoofdstuk 1, vanaf het 9e vers. En we lezen door tot en met vers 20. Dus Openbaring 1, vanaf het 9e vers. Openbaring 1, vanaf vers 9. We lezen daar, ik Johannes, die ook uw broeder ben en medegenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de lijdzaamheid van Jezus Christus. Ik was in het eiland genaamd Patmos, om het woord Gods en om de getuigenis van Jezus Christus. En ik was in de geest op de dag des Heren en ik hoorde achter mij een grote stem als van een bazuin, zeggende, ik ben de Alpha en de Omega. De eerste en de laatste. En hetgeen gij ziet, schrijft dat in een boek. En zendt het aan de zeven gemeenten die in Azië zijn. Namelijk tot Efeze en tot Smyrna en tot Pergamum en tot Thyatira en tot Sardis en tot Philadelphia en tot Laodicea. En ik keerde mij om te zien de stem die met mij gesproken had. En mij omgekeerd hebbende zag ik zeven gouden kandelaren. En in het midden van de zeven kandelaren één, de zoon des mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten en omgord aan de borsten met een gouden gordel. En zijn hoofd en haren was wit gelijk als witte wol, gelijk sneeuw, en zijn ogen gelijk een vlamvuur, en zijn voeten waren blinkend koper gelijk, en die gloeiden als in een oven, en zijn stem als een stem van vele wateren. En hij had zeven sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn aangezicht was gelijk de zon, schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, toen viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij, vrees niet, ik ben de eerste en de laatste. En die leef. En ik ben dood geweest en zie. Ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels der hel en des doods. Schrijf hetgeen gij gezien hebt. En hetgeen dat is en hetgeen dat geschieden zal na deze. De verborgenheid der zeven sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand. En de zeven gouden kandelaren. De zeven sterren. Zijn de engelen der zeven gemeenten. En de zeven kandelaren die gij gezien hebt, zijn de zeven gemeenten. Gemeente, tot zover de lezing uit Gods woord. De tekst voor de prediking vindt u ook in dit gedeelte, de versen 17 en 18 van Openbaring 1. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij, vrees niet. Ik ben de eerste en ik ben de laatste. En die leef. En ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels der hel en des doods. Amen. Het is zoals eerder gezegd, de tekst voor de prediking, die vindt u in Openbaring 1, de versen 17 en 18. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten en hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij, vrees niet, ik ben de eerste en de laatste en die leef en ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels der hel en des doods. In deze dienst staan we stil bij de verschijning van Christus aan Johannes op Patmos. En in de eerste plaats staan we stil bij de ontmoeting met Christus. In de tweede plaats de vertroosting van Christus. En in de derde plaats de bemoediging door Christus. Drie gedachten, de ontmoeting met Christus. In de tweede plaats de vertroosting van Christus. En in de derde plaats de bemoediging door Christus. De ontmoeting van Christus met Johannes op Patmos is de ontmoeting, de vertroosting en de bemoediging. Maar eerst dus die ontmoeting. Gemeente, tijdens zijn rondwandeling hier op aarde heeft de Heere Jezus al tegen zijn discipelen gezegd: een dienstknecht is niet meerder dan zijn Heer. Indien ze mij vervolgd hebben, ze zullen ook u vervolgen. Als er één is die daar weet van heeft, dan is dat Johannes. We ontmoeten hem vanmorgen daar op dat eiland Patmos. En hij zit daar in grote eenzaamheid. Hij is daar naartoe gebracht juist omwille van het evangelie. We lezen het in vers 9. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben, ik ben een medegenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de lijdzaamheid van Jezus Christus. Ik ben daar op het eiland Patmos vanwege het woord van God en om de getuigenis van Jezus Christus. Hij heeft het evangelie op zoveel plaatsen mogen verkondigen en zoveel ook in de dienst van de Here mogen betekenen. De keizer heeft hem daar op het eiland Patmos gevangen gezet. In de gedachte, dan kan die dienstknecht van Jezus Christus in ieder geval geen kwaad meer aanrichten. Hij kan de gemeente niet meer bezoeken, de mensen niet meer vertroosten, hij kan niet meer preken. Je kunt je zomaar indenken dat Johannes daar op dat eiland toch ook in momenten van droefheid en ook van diepte heeft gezeten. Want hij wist dat er heel wat aan de hand was in de gemeenten die hem zo lief waren. Er waren grote zorgen, er waren verdrukkingen, vervolgingen. En er was sprake van geestelijk verval, er kwamen allerlei dwaalleraren op die zo hun dwaalleer in het midden van de gemeente begonnen te verkondigen. Allerlei zorgen en moeiten te over en Johannes kon er maar niets aan doen. Hoe moet dat nu allemaal? Hij staat daar op afstand en het lijkt wel alsof dat de duivel hier zijn zin heeft. En Johannes staat als het ware met lege handen. En toch, dan lijkt het wel allemaal bij zijn handen af te breken, maar de Heere weet Johannes daar op Patmos heel goed te vinden. En Johannes beschrijft ook wat er daar allemaal gebeurd is toen hij daar op de dag van de Heere, vers 10, de opstandingsdag, de dag die aan de dienst van de Heere gewijd was, op dat eiland Patmos geweest was. Hij zegt, ik was in de geest. Hij zegt, ik heb daar dingen gezien, dingen gehoord die normaliter niet te zien en ook niet te horen zijn. God heeft zich op zo'n kennelijke manier aan mij geopenbaard. En Johannes die komt niet verder dan het duiden in beelden. Hij probeert dat grote wat hij gezien en wat hij gehoord heeft te beschrijven en te benoemen. Maar je hoort hem als het ware hakkelen. Je hoort hem als het ware stamelen. Want er zijn geen woorden voor om te benoemen wat hij daar heeft meegemaakt. God heeft naar hem omgezien. Het gebeurde alles bij. Het begon alles bij een geluid als van een bazuin. Johannes hoorde het geluid op hem afkomen. Een bazuin vraagt aandacht. Maak dat je gaat luisteren, maak dat je opmerkzaam wordt. Er is iets gaande, alert zijn. En die bazuin was de stem van de verheerlijkte Christus. Die vol macht en vol van kracht spreekt. Wel zodanig dat de aandacht van Johannes naar hem uit moet gaan. En Johannes hoort hem dan spreken. Ik ben de Alpha en de Omega. Ik ben de eerste en de laatste. En hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek. En zend het aan de 7 gemeenten die in Azië zijn. Zo maakt Christus zichzelf aan Johannes bekend. Als de Alpha en de Omega. Jongens en meisjes, de Alpha, dat is het eerste letter van het Griekse alfabet. En de Omega is de laatste letter van het Griekse alfabet. Je zou in onze termen zeggen de A en de Z. De A en de Z. Met die woorden, met die letters kan alles worden uitgedrukt. Met die letters kun je alle woorden maken. En daarmee laat Christus Johannes ook doorklinken dat hij tot alles in staat is. Hij is de eerste en hij is ook de laatste. Er is niemand en niets voor hem. En er zal ook nooit iemand of iets na hem gaan komen. Hij is de bron van alles. Hij is met zijn hemelse Vader zowel de schepper als de voleinder van alle dingen. En voor Johannes is het duidelijk. Hier spreekt een machthebbend God. En als Johannes dan zich om wil draaien. Om te zien wie er dan tegen hem gesproken heeft. Krijgt hij het zicht op de verheerlijkte Christus zelf. Nogmaals, mensenwoorden schieten daarbij tekort. Het is niet te duiden. Het blijft bij beelden die ons worden voorgesteld. Als Johannes zich omdraait, dan ziet hij daar 7 gouden kandelaren. Ze staan symbool voor de 7 gemeenten. Tot wie Johannes de boodschap van Christus moet gaan verkondigen. En in het midden van die 7 gouden kandelaren ziet hij hem. De opgestane en de verheerlijkte Christus zelf. Hij woont te midden van zijn gemeenten. Hij heeft als het ware zijn kerk in handen. Hij draagt zorg voor die kandelaar. Hij is de bron van de gemeente. En Johannes merkt het op. Hij is de zoon des mensen gelijk. Dat is opmerkelijk. Als Johannes hem ziet staan, dan lijkt hij, zegt Johannes, op de zoon des mensen. Nou, daar had hij 3 jaar lang mee omgegaan. 3 jaar lang was hij die zoon des mensen, Godzoon, gevolgd tijdens zijn aardse rondwandeling. Zijn onderwijs had hij ontvangen. Hij had aan zijn voeten gezeten. Ja, die zoon des mensen had hem zelfs de voeten gewassen. Het was die zoon des mensen op wiens borst Johannes gevallen was. Toen hij het gevraagd had, Heere, zal ik u verraden? O, Johannes wist heel goed hoe de Heere Jezus eruit zag. En nu zegt Johannes, degene die daar stond tussen die 7 gouden kandelaren, die leek op hem die mijn ziel eerder had lief gehad. En toch was hij ook anders. Hij is nu niet meer dezelfde als toen hij hier op aarde was. Zijn hemelse heerlijkheid is nu volmaakt en voor altijd blijvend. Hij is daar te zien in een verheerlijk lichaam. Waar alles spreekt van glorie en van majesteit. Hij is bekleed met een lang kleed tot de voeten. Het kleed van een hoge priester. Hij draagt een gouden gordel aan de borsten. Die gordel die wijst op zijn koninklijke majesteit. Zijn hoofd en zijn haren zijn wit als witte wol. Ze maken ons zijn heiligheid duidelijk. Er is in hem geen gebrek te vinden, geen onvolmaaktheid op te merken. Alles is hierin volkomen. Zijn ogen zijn gelijk een vlam van vuur. Hij stelt alles in het licht. Er is voor hem niets verborgen. Hij kijkt, om het zomaar eens te zeggen, dwars door je heen. Hij weet alle dingen. Dat blijkt ook wel. Als Johannes de brieven moet gaan sturen naar die 7 gemeenten, dan zegt de Heer het voortdurend. Ik weet uw werken. Ik weet alles van u af. Ik weet van de mooie kanten, van de dingen die goed gaan in de gemeente. Maar ik weet ook van de moeilijke dingen. En ik weet van de zorgen. En ik weet van de diepten. En ik weet van de dwalingen. En ik weet van uw tekortkomingen. Ik weet alle dingen. Zijn voeten zijn blinkend koper gelijk. En brandend als een oven, zegt Johannes. Het is een samensmelting van goud met andere edele metalen. De schittering is ontzettend. Het ziet alles op zijn vastigheid. Hij is onveranderlijk. Hij wankelt niet. Hij verandert ook niet. Zo heilig als dat hij gisteren is, zo heilig is hij ook vandaag. En zo heilig zal hij ook tot in der eeuwigheid blijven. Hij is onveranderlijk dezelfde. En zijn stem is als een stem van vele wateren. In vers 10 werd zijn stem vergeleken met een bazuin vol kracht. Hier wordt zijn stem vergeleken met het geluid van een heldere waterbron. Daaruit spreekt zijn verhevenheid. Als stromend water spreekt hij Johannes en de zeven gemeenten aan. En als Johannes verder naar hem kijkt, dan ziet hij in de rechterhand van hem zeven sterren. Volgens vers 20 zijn het de voorgangers, de ambtsdragers van de zeven gemeenten. De Heere heeft ze tot zijn dienst geroepen. Het is ook aan de Heere te danken dat ze in die dienst mogen arbeiden. Maar ze zijn in alles ook van die koning der kerk afhankelijk. Hij draagt ze, hij beschermt ze, hij houdt ze als het ware vast. Hij houdt ze staande. Maar ze zijn in alles van hem afhankelijk. Als hij zijn handen van hen aftrekt, dan vallen de zeven sterren. Dan vallen de ambtsdragers ter aarde. Dan zijn ze niets meer. Broeders, hoe afhankelijk we van de koning van de kerk zijn en blijven. Als Johannes verder ziet, dan ziet hij uit zijn mond een tweesnijdend scherp zwaard gaan. Het ziet op zijn oordelende spreken. Als deze koning der koningen recht spreekt, als hij veroordeelt, dan kan geen mens dat meer veranderen. Dan kan geen mens daar ook meer iets tegen inbrengen. Dan moet dat zijn een gehoorzame, een beamen. Hij maakt scheiding. En dan zijn gezicht. Het is als de glans, als de helderheid, als de warmte van de zon. Jongens en meisjes, heb je ook, ik hoop niet dat je het ooit gedaan hebt, maar heb je wel eens in de zon geprobeerd te kijken? Moet je niet doen, hè? Dat is gevaarlijk voor je ogen. Dat kan alleen met zo'n speciale zonnebril op. Maar dat is wat Johannes hier ziet. Ik heb hem gezien, zegt hij, de Heere. En ik kon hem eigenlijk niet aanzien. Alles sprak van zijn glorie. Alles sprak van zijn hoogheid. Alles sprak van zijn heiligheid. En als Johannes hem ziet, dan is er maar één reactie mogelijk. Toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Hij ligt daar als een dode. Zoveel glorie. Het is voor een sterfelijk mensenkind niet aan te zien. Wie is in staat om met al zijn zonden en met al zijn onvolkomenheden, met al zijn ongerechtigheid voor de levende God te verschijnen? Wie zou ooit voor hem bestaan? Johannes niet. Als een dode. Hij zegt, er zat geen leven meer in mij. Gemeente, en dit is nogal een discipel van Christus. Dit is geen heiden die nergens aan doet. Die in de grootste zonden heeft geleefd. Dit is een oprechte discipel van de Heere. Een discipel waarvan we zeker weten dat hij in de dienst van de Heere stond, waarvan zelfs staat opgemerkt dat Jezus hem lief had. Maar ook hij beeft hier voor het aangezicht van zijn meester. Hij vreest voor Gods aangezicht. Dat laat ons iets zien. En dat mogen we ons zeker ook aanrekenen. Het laat ons zien wie die opgestane en die verheerlijkte levensvorst is. Daar mogen we maar en daar moeten we maar niet te klein van denken. We leven wat in een tijd waarin we de Heere steeds meer aan ons gelijk maken willen. We zeggen, het is toch tenslotte de Emmanuel, de God met ons. Hij staat toch zo'n beetje op hetzelfde niveau. Maar het is wel Emmanuel, God met ons. Een God die niet met zich laat spotten. Een God ook die de zondaar niet aan kan zien in zijn zonde. Een God die volmaakt heilig en ook rechtvaardig is. Die de zonden ook niet voorbij kan gaan en niet door de vingers kan en ook niet wil zien. Een God waaruit en waarvoor een diep ontzag zou moeten zijn. Hij is heilig. En ik wil graag ook aan onze jongeren vanmorgen vragen. Heb je daar oog voor gekregen? Voor Gods heiligheid. Dat je bent in gaan zien. Hij is zo hoog en hij is zo verheven. Hij is de koning van alle koningen. De Heere van alle heren, er is niemand die meer macht en aanzien mag ontvangen dan Hij. Iedereen heeft zich voor Hem te buigen, iedereen heeft Hem te dienen. Er is niemand machtiger dan Hij machtig is. Heb je daar oog voor gekregen? Dat je groot van Hem bent gaan denken en als je dan jezelf daar tegenover plaatst, dan moet je toch belijden. En je ziet op je gebreken en op je onvolkomenheden. Heere, Heere, wie ben ik dat u met mij zou willen omgaan? Heere, u bent zo machtig en ik ben zo onmachtig. U bent zo heilig en ik ben zo onheilig. Heere, ik ben een zondaar en u bent volmaakt. Kijk, ziet u, zelfs als Gods kinderen in de nabijheid van Christus zijn, dan moeten ze als een dode nog aan zijn voeten terechtkomen. Zul je groot van de Heere denken. En klein van jezelf. En daar ligt hij dan. Johannes. Als een dode. Maar daar is het niet mee klaar. Het gaat namelijk verder. En dat brengt ons bij die tweede gedachte. Bij de vertroosting van Christus. En wat er dan gebeurt, dat is zo'n intens, bijzonder iets. Toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten, maar dan staat het er en hij legde zijn rechterhand op mij. Zijn rechterhand, dat is de hand van kracht, de hand van macht, waarmee een koning zijn besluiten doet uitgaan. Het is ook zijn ontfermende hand. O, wat gebeurt er nu? Spreekt de Heere tot Johannes uit, wijkt van mij, gij werker van de ongerechtigheid, want ik ken u niet. Wijkt van mij, duwt hij zijn dienstknecht bij hem vandaan. Nee, hij legt zijn hand op hem in ontferming, ter vertroosting. Johannes, ik zie waar je bent en hier ben ik om er vervolgens nog bij uit te spreken. Vrees niet. Johannes, je hoeft niet bang te zijn. En we moeten er maar eens op letten op het moment dat de Heere dat zegt. En dat zegt hij heel vaak in de Bijbel. Hè? In het Oude Testament, in het Nieuwe Testament, dus ook hier in het laatste Bijbelboek Openbaring. Als de Heere tegen zijn kinderen zegt, vrees niet, dan zegt hij er ook altijd bij waarom ze niet hoeven te vrezen. Waarom ze niet bang hoeven te zijn. Kijk, we kunnen wel eens tegen een kind zeggen als het bang is, joh, je hoeft niet bang te zijn hoor, je hoeft niet bang te zijn. Maar als de Heere zegt, je hoeft niet bang te zijn, dan zegt hij er ook bij, waarom niet? En dan is er een gegronde reden om niet langer bevreesd te zijn. Waarom dan niet? Ik ben de eerste en de laatste, Johannes. In mij is geen begin, in mij is geen einde. Johannes, er zal ook nooit iets of iemand machtiger zijn dan dat ik ben. Voor mij was er niets en na mij zal er ook nooit meer iets zijn. Ik ben alles. En ik ben, zo gaat het dan verder, ik ben die leef. Je mag het ook iets anders vertalen en dan staat er letterlijk, ik ben degene die leeft. Of nog beter gezegd, ik ben de levende. Ik ben de levende. Christus laat Johannes zien wat er in hem te ontvangen is. En dan is het zo mooi als je hier wat dieper op doorgaat, gemeente. Als je erbij stil gaat staan wat dit te betekenen heeft. De Heere Jezus zegt niet, ik heb het leven. Dat lezen wij wel vaak op die manier. En dat denken we ook vaak, hè? Dan zeggen we, nou, de Heere Jezus, die heeft het leven. En dat kun je uit zijn handen gaan ontvangen. En dan denken we vaak in losse brokjes. In Lego-stukjes, om het even voor de kinderen duidelijker te maken. Dan zeg je, nou, de Heere, die heeft het eeuwige leven. En de Heere heeft de vergeving van de zonde. En de Heere heeft de volkomen zaligheid verdiend. En de Heere heeft de toegang tot het Vaderhuis mogelijk gemaakt. Dat zijn allemaal losse stukjes. Om het theologisch te duiden, hij heeft de volkomen rechtvaardigmaking. Hij heeft de volkomen heiligmaking. Allemaal losse onderdelen. En dan moet je die losse onderdelen zien te verkrijgen. Zo wordt het ook wel eens tegen elkaar gezegd. Jongen, meisje, je zult wel een ander hart moeten krijgen. En je zult wel de vergeving van de zonde moeten ontvangen. En je zult het eeuwige leven moeten verkrijgen. En Gods koninkrijk zal voor jou geopend moeten worden als losse stukjes. Maar wat Christus ons hier nu nadrukkelijk laat zien, is dat al die losse onderdelen, met eerbied gesproken, niet los te zien zijn van hem. Ik ben de levende. Het leven is in mij te ontvangen, zoals hij het eerder gezegd heeft. Ik ben de weg. Ik ben de waarheid. Ik ben het leven, zoals hij eerder heeft opgemerkt. Ik ben de opstanding en het leven. Niet ik heb de opstanding en ik heb het leven, maar ik ben het. En ik ben dood geweest. Vers 18. O, dat weet Johannes als geen ander. Daar was hij bij aanwezig geweest. Hij had daar bij dat kruis gestaan. Hij had gehoord hoe zijn meester moest lijden. En wat daaraan vooraf was gegaan. Hij weet als geen ander hoe de meester zichzelf had overgegeven in de hof van Gethsemane. Hoe hij had uitgesproken, indien gij dan mij zoekt, laat deze heen gaan. Dat had hij gehoord. Hij was erbij geweest toen zijn meester was ondervraagd bij Caiaphas. En hoe daar met moest worden vastgesteld, er is in hem geen schuld te vinden. En daarom moesten de valse getuigen worden opgetrommeld om alsnog een doodvonnis te kunnen vaststellen. Hij was erbij geweest bij Pontius Pilatus. Hij had gezien hoe het volk had geroepen om zijn kruisiging. Hoe Pontius Pilatus zijn handen in onschuld had gewassen. Ik ben onschuldig van dit bloed. Hoe had Pontius Pilatus had geprobeerd de Christus vrij te krijgen, maar uiteindelijk was gezwicht onder de druk van het volk. Hoe zijn meester was gemarteld geworden in de geeseling. Hoe hij als een spotkoning was uitgedragen geweest. Zie uw koning. Zie de mens. Hij had gezien hoe de meester richting Golgotha was gegaan. Met het kruis op zijn schouders. En hoe hij daar zijn leven had afgelegd. Johannes was erbij geweest toen hij het uitsprak. Met een grote stem. Tetelestai. Het is volbracht. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En dat gezegd hebbende gaf hij de geest. Johannes had gezien hoe hij zijn leven had overgegeven. Had afgelegd. Om te sterven. Ik ben dood geweest. Ik heb geleden. Johannes, ik heb betaald. Ik heb het volbracht. Wat u nooit had kunnen volbrengen, heb ik voor u voldaan. Johannes had gezien hoe die speer in de zij van Christus werd gestoken en hoe bloed en water eruit kwamen stromen. En hij begreep het. Hij begon het te begrijpen. Dit is het paaslam dat geslacht werd tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Dit is het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Ook de mijne. Ook de mijne. Johannes, ik heb uw plaats ingenomen. De dood die uw deel zou moeten zijn vanwege al uw zonden en misdaden. Die dood die heb ik opgezocht en die dood heb ik voor u gedragen. Ik ben dood geweest, opdat u vrij uit zou kunnen gaan, opdat u vrijgesproken zou kunnen worden. En daarom, Johannes, daarom hoeft u niet te vrezen. Ook al ben je een zondaar in jezelf, en ook al valt er van alles op je leven aan te merken, maar ik heb voor u voldaan. En daarom kunt u voor mijn aangezicht staan. Daarom hoeft u niet te vrezen voor de ontmoeting met mij. Ik sta voor u in. En die boodschap, gemeente, klinkt nu deze morgen ook hier in het midden van uw gemeente. Want dit wordt niet alleen gezegd tegen Johannes daar op Patmos. Dit wordt nu ook gezegd tot al degenen hier in Oud-Beiland. Tot die jongeren en tot die jongens en meisjes en tot die ouderen en die oudsten. Die net als Johannes mogen opmerken. De Heer in hun leven lief gekregen te hebben. Die hem, Johannes 1, als de grote gave Gods hebben aangenomen. Als een groot geschenk in wie ze het leven hebben ontvangen. Die als zondaren tot geen andere meer wisten te gaan dan tot het Lam Gods. Dan tot de borg en tot die middelaar. Om in hem alles te ontvangen. Want nu kom ik terug bij die blokjes. Die onderdelen. Een deel zaligheid, vergeving, het eeuwige leven, de volkomen gelukzaligheid. Al die blokjes apart. Maar Christus laat het Johannes hier zien. Het is allemaal in mij te ontvangen. Mij te kennen is het leven te kennen. Mij te dienen is de zaligheid ontvangen. Niet het een wel en het ander niet. Maar alles volmaakt in hem. Alles volmaakt in hem. En dat geldt voor degene die het meest standvastig gelooft hier in Oud-Beiland. Dat geldt de meest grootgelovigen, de meest diep ingeleide gelovigen. Dat geldt de meest ontwikkelde gelovigen, de meest groeiende gelovigen. Maar dat geldt ook de allerkleinst oprecht gelovigen hier in de gemeente. Zij die dat mosterdzaadgeloof met zich meedragen. Waar het alles nog na zo twijfelachtig en nog zo wankel is. Maar daar waar oprecht geloof in het hart is neergelegd. Waar het zaad van het geloof is gaan ontkiemen. Dat toevluchtnemende geloof. Dat zoekende, dat vragende, dat roepende geloof. Dat alleen aan Christus genoeg heeft. Dat vindt in hem ook daadwerkelijk alles. Wat tot Gods eer en tot uw zaligheid nodig is. En meer dan Christus, gemeente, heeft u, heb jij niet nodig. Meer dan dat heeft u niet nodig. Als je ziet op jezelf, is er alle reden om te vrezen voor de ontmoeting met God. We hebben het beleden, we verwachten hem als rechter, komende uit de hemel om te oordelen de levenden en de doden. En je kunt er als jongere misschien bevreesd over zijn. Hoe zal ik hem ooit moeten ontmoeten? Hoe zou het kunnen? Maar als de Christus je borg en middelaar is, als je achter het bloed schuilen mag, als hij je schild en je schutsheer geworden is, dan hoef je voor die ontmoeting niet meer te vrezen. Dan mag je weten dat het vlak ligt. bij God vandaan. En het zijn niet mijn woorden, maar het zijn de zijne. Hij zegt het toch? Vrees niet. Kijk, als ik het zeg, dan kun je eraan twijfelen wat je wilt. Maar als nou de meester het zegt, vrees niet. Ik ben de levende en ik ben dood geweest. Ik heb voor u voldaan. Er hoeft niets meer bij. En zie, ik ben levend in al de eeuwigheid. De dood ligt achter mij, zegt Christus. Dat zie, dat moet, dat wil als het ware zeggen, zet er maar een streep onder. Ik ben levend in alle eeuwigheid. Ik hoef dit niet nogmaals mee te maken, Johannes. Ik hoef niet nogmaals te sterven. Ik hoef niet nogmaals te betalen. Het werk is reeds volbracht. En nu ligt het leven voor mij. En niet alleen voor mij, maar voor al degenen die mijn verschijning hebben liefgekregen. Dat is hun toekomst. Voor hen ben ik in de dood gegaan om het leven te verdienen. Ik ben voor u gekruisigd en ik ben voor u opgestaan. Opdat de dood voor u en jou tot een doorgang, tot het eeuwige leven zou zijn. En wat nu? Als ik de Heere Jezus niet ken als mijn borg en middelaar. Ja, dan heb je te vrezen. Dan heb je echt reden om te vrezen. Die ontmoeting met hem is aanstaande. En het gaat op geen enkele manier meevallen. En dat zeg ik niet om nou maar eens een angst te creëren. Maar wel om eerlijk met elkaar om te gaan. Want als Johannes, hè, Gods kind, al zo aan de voeten van Christus terechtkomt, hoe zal het dan met ons moeten zijn als we hem niet kennen? Als onze koning en heiland. Dan zal zijn hand ons niet in gunst aanschouwen. Maar dan zal hij ons bij hem vandaan duwen. In plaats van naar ons naar zich toe trekken. Wijkt van mij. Ja, maar Heer, u heeft in onze straten geleerd. Ja, maar hebben u ook geluisterd? Nee, dat niet. In uw naam hebben we wonderen gedaan. Ja, maar hebben u zich tot mij bekeerd? Nee, dat niet. We hebben grote dingen met u meegemaakt. Maar u bent mij niet gevolgd. Nee, dat niet. Wijkt van mij. En daar heeft de Heere u en jou nog niet voor over. Want daarom laat hij de prediking nog uitgaan. Om u en jou op te zoeken. En om u en jou de uitweg aan te wijzen en aan te prijzen. Met uw godsdienst gaat u omkomen, gemeente. Hoe vroom en hoe ernstig die ook zijn kan. Alleen met de borg en middelaar en in die persoonlijke omgang met hem bent u veilig en geborgen. En rust niet voordat u weten mag dat die omgang ook door u en jou wordt meegemaakt. Rust niet voordat je schuilen mag aan zijn voeten. Voordat je aan zijn voeten knielen mag en het leven in hem mag vinden. Want er is nu nog die tijd. Nu roept hij nog. Ja, zegt u, Maar mijn zonde. U weet niet half wie ik ben. Ik weet het niet. Ik weet het niet eens voor een kwart. Nog niet voor 5%. Nog niet voor 1%. Maar ik weet dat hij het wel weet. Zijn ogen nogmaals zijn als een vuur. Hij weet alle dingen al van u en jouw leven. Er zijn voor hem geen verborgenheden. Hè? Hij weet al wie je bent. Hij weet al wat er in je hart leeft. Hij weet wat er in je omgaat. Hij kent je twijfels, je vragen, je worsteling, je afkeer, je haat, je nijd. Alles is al bij hem bekend. En desondanks zoekt hij je weer op deze morgen. Klopt hij weer op de deur van uw hart. Klonk het weer aan het begin van deze dienst. Genade zij u en vrede. Hij spoort u en jou nog aan. Om met al je zonden en schuld, hoeveel die dan ook kunnen zijn, voor hem te naderen. En het voor hem uit te storten. Alles uitsprekend. Heere, heere, hier ben ik. U weet wie ik ben. U weet wat er in me leeft. U weet mijn mitsen. U weet van mijn maren. Maar ontferm u mijner. En daartoe is hij in deze wereld gekomen, gemeente. Om te behouden. Niet om te veroordelen. Maar om te behouden. Om tot zichzelf te trekken. Hij zegt het, als ik verhoogd zal zijn, dan zal ik hen tot me trekken. Dat is het liefste wat hij doet. En hij gebruikte de prediking ook van deze morgen voor. Om u en jou naar hem toe te brengen. Niet bij hem vandaan te stoten, maar naar hem toe te brengen. Om voor hem neer te zinken. En niets anders meer over te houden dan Jezus Christus. En die gekruisigd en opgestaan. Om in hem alles te ontvangen. Ja, u zegt, maar er is zoveel wat me nog tegenstaat. Dominee, dat hart hier van binnen, dat is keihard. Het woord ketst er maar gedurig op af. Dan heb ik een boodschap voor u. Want daar weet hij raad mee. En dat brengt ons bij die laatste gedachte van deze dienst. Namelijk bij zijn bemoediging. De bemoediging door Christus. Want dan staat het er. Vers 18, en ik ben die leef en ik ben dood geweest en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. En dan klinkt het, hè? Amen. Voorwaar, dit is zeker en vast. Vergeet het maar niet, Johannes. En ik heb de sleutels van de hel en van de dood. De hel, daar moeten we hierbij denken, dat wat er na het sterven komt. Dat wat er na het sterven komt. Daar heeft geen mens invloed op. Jongeren, ik weet niet hoe het bij jullie is. Maar je kunt soms diep onder de indruk zijn van machthebbers in deze wereld. Als je wat na zit te denken soms. En je zit zo over zo'n president in Amerika te denken. Denk je, zo'n man heeft me daar toch een macht. Die heeft me daar toch een invloed. Als je denkt aan zo'n president in Rusland. Ik denk, wat heeft die man een invloed, zeg. Hij hoeft maar een oorlog te beginnen. En het heeft gevolgen voor heel de wereld. Voor heel de wereld. Hij kan, om het zomaar eens te zeggen, besluiten om een kernwapen in te zetten. Met enorme consequenties. Voor alles en iedereen. Wat een macht heeft zo iemand. Maar die macht is ook beperkt. Want een mens heeft macht in dit leven. Maar dan houdt het op. Als, om het maar zo te zeggen, president Poetin sterft, verliest hij zijn macht. En dan zal die macht ongetwijfeld op een ander overgaan. Maar hij moet zijn macht uit handen geven. Het was maar tijdelijk en beperkt. Maar Christus zegt, ik heb alle macht. Ik heb zelfs de macht in het leven en daarna. Als iemand sterft, wat er daarna gebeurt, daar heb ik ook de macht over. Alle macht ligt in mijn handen. Wat een bemoediging. U zegt, hoezo? Daar is Johannes op Patmos te vinden. Hij staart daar maar in een onbekende toekomst. Hoe moet het? Die gemeenten die worden vervolgd. De verdrukkingen zijn er, de dwaalleraren gaan om. Wat blijft er van de gemeente nog over? Is er nog wel een toekomst voor de wereld? Is er een toekomst voor de kerk. Het zijn de vragen waar hij mee zit. Openbaring 5. Waar die overtopt en waar die mee worstelt. Waar die ook over huilt. Als het over die toekomst gaat. Hoe moet het verder? Als daar een rol is, een boekrol, verzegeld met 7 zegelen, nogmaals Openbaring 5 en Johannes ziet het. En daar staat de toekomst voor de kerk en wereld in beschreven en er is niemand waardig om dat boek te openen. Is er dan geen toekomst meer? Zal het dan hier beëindigen? Zal het dan alles maar stoppen? Zal de wereld overwinnen? Maar Johannes, ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Alle macht ligt in mijn handen. Ik ben degene die de toekomst schrijft met mijn goddelijke vinger. En het zal gaan zoals het gaan moet. Overeenkomstig de raad van mijn hemelse vader. Zo zal het alles zich gaan ontvouwen. Alles is reeds bekend. De loop van de geschiedenis is al duidelijk. Het zal zich alleen nog moeten ontvouwen. En daar draagt het lam Christus zijn zorg voor. Want hij is waardig om die boekrol te openen. Hij is waardig om de toekomst te ontsluiten. En Johannes mag daar in het vervolg zicht op gaan krijgen. Al de dingen die er met haast moeten geschieden. En hij krijgt er in heel dit Bijbelboek van te horen. Hoe de Heere zorg blijft dragen voor zijn kerk. Door de verdrukking heen. Ja, er zullen aanvechtingen zijn. Ja, er zullen bestrijdingen zijn. Maar de hel, de duivel, de wereld zullen zijn kerk niet weten te overwinnen. Want de gemeente van Christus wordt iedere dag alleen maar groter en die neemt alleen maar toe. Dagelijks. En zij die tot die schade worden toegebracht die niemand tellen kan, er is er niet één die hen bij die schade vandaan kan trekken. Daar draagt hij zijn zorg voor, proefde de bemoediging. Johannes, de kerk ligt niet in jouw handen. De kerk ligt in de mijne. Al die 7 gemeenten die symbool staan voor de algemeen christelijke kerk. Ik draag er mijn zorg voor. Ik heb alle macht. Gemeente, wat een bemoediging. Als je de kranten vandaag, morgen, wanneer dan ook openslaat. En je leest dan weer die berichten. Je denkt, waar gaat het naartoe? Escalatie op escalatie. Je hebt de coronacrisis nog niet gehad. Of de volgende crisis doet zich alweer voor. Proeft u? Er zijn dingen gaande. De ontwikkelingen zetten zich voort. Het is zoals de Heer het had voorzegd. Moeite op moeite. Ze volgen elkaar steeds meer op. En het evangelie wordt steeds verder verkondigd. Ook dat is een ontwikkeling die doorgaat. Zoals hij het had voorzegd, het gaat naar het einde toe. Maar in de wetenschap, de kerk van Christus mag het weten. Het is zijn einde. Naar de voltooiing van zijn koninkrijk. Het gaat goed, want het gaat overeenkomstig zijn wil. Hij werkt er dwars doorheen, al dat menselijke, het gebroken en het kapotmaken, het verwoestende. Waar de wereld van zegt, wij hebben macht. Daar zegt Christus, maar mijn macht is groter. En ik blijf voor mijn eer en koninkrijk staan. En dat uitbreiden. Zijn gemeente wordt dagelijks groter. En dan kunt u wel eens misschien somberen. Hoe moet het? Ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Maar dat is niet alleen op die manier een bemoediging. Nu kom ik terug bij wat ik net zei. Dit is ook een bemoediging voor hen onder ons die moeten zeggen, dat hart, dat is zo boos. Dat is zo hard. Als hij nou de dood heeft overwonnen, zou hij uw boze hart dan niet kunnen overwinnen? Als hij nou de dood verslonden heeft tot overwinning, zou hij de meest goddeloze zondaar hier in Oud-Beiland dan niet voor zijn dienst kunnen inwinnen? Proeft u, hier ligt uw hoop. Heer, ik kan mezelf niet bekeren. Maar doet u het? Want u heeft toch alle macht? Heer, ik kan mijn zoon, mijn dochter niet bekeren. En misschien ziet u wel dat ze een ander spoor in aan het slaan zijn en dat de dienst van de Heer hen koud begint te laten. Wat kun je daar een zorg over hebben? En wat zou je ze erbij willen trekken? En misschien moeten we zeggen, ik kan ze er niet eens meer bij betrekken, want ze hebben al een keuze gemaakt en ze zijn al verder weggegaan. Maar hij heeft de sleutels van de hel en van de dood. Opdat u hem zou vrezen. En het in zijn goddelijke handen zou benoemen. En overgeven, Heere, doet u het. Trek mijn zoon maar, trek mijn dochter maar, trek mijn kleinzoon maar, trek mijn kleindochter maar. Trek mijn vader maar, trek mijn moeder maar, trek opa maar, trek oma maar. Opdat ze veilig zouden zijn voor die ontmoeting met u. Opdat ze zouden kunnen toeleven met een uitzicht en een verwachting naar de dag die komen gaat. Kijk, en zo kan Johannes verder. Hij mag opstaan. Hij mag de brieven gaan schrijven. In de wetenschap. Het is de Heere die voor mij en voor zijn gemeente zal zorg dragen. En zo spreekt de Heere het ook. Deze morgen tot ons allen uit. Tot hen die hem vrezen en hem lief hebben. Vrees niet. Ik ben de eerste en de laatste. En ik ben die leef en ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels der hel en des doods. Amen. We gaan zingen. Psalm 150. En daarvan het laatste vers. Psalm 150, vers 3.